Goedenavond. Vanavond en morgenavond gaat het over de vraag: weet u al wat uw plekje is? En wat nader toegespitst, weet u wat uw bediening is? Weet u wat uw taak is? En laten we ter inleiding iets lezen uit 1 Petrus. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4. Het is maar een opstapje, ik ga het niet speciaal daar alleen maar over hebben. En misschien dat ik er juist morgenavond weer op terugkom. 1 Petrus 4, vers 7. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Dat lijkt me een prachtige start. In de eerste plaats wordt het hier in een zekere tijd geplaatst, namelijk de eindtijd. Je zou kunnen zeggen, die was in Petrus' dagen al begonnen, maar toch... Wij zouden kunnen zeggen, voor ons gelden des te meer dat het einde van alle dingen nabij is. En dat betekent het einde van deze bedeling, om het mooi ouderwets te zeggen. Dit tijdperk in de heilsgeschiedenis zo vlak voor de wederkomst van Christus. En daarin moeten we in eerste plaats elkaar allemaal lief hebben. Maar vervolgens moet iedereen ook zijn eigen bediening leren vinden. Zijn eigen geestelijke taak in de gemeente. Dus dat komt vanavond en nog sterker morgenavond heel persoonlijk op u af. Morgen ga ik met de microfoon door de rijen en dan vraag ik u allemaal wat uw bediening is. U hebt dus 24 uur om daarover na te denken en iets te verzinnen. Oké? We zullen kijken hoe dat gaat. Oh nee, dan komt u natuurlijk morgen niet, want u bang. Ach, jongens, ja. Oké, dan doen we dat maar niet dan. Een goede traditionele preek hoort 3 punten te hebben, maar ik schat jullie zo hoog dat ik een preek heb van 12 punten. Dus dan weet je ongeveer wanneer de pauze aankomt. Eigenlijk moet ik zeggen, het zijn 4 drietallen waar ik het over wil hebben. 4 drietallen. 4 keer 3 is 12. En elk van die drietallen ligt weer andere aspecten toe van de samenstelling van de gemeente, waarin iedereen zijn plekje heeft. En waarin iedereen ook zijn taak heeft. Maar plekje is eigenlijk nog een bredere, algemenere term. Dan gaat het nog niet eens over taak, over dingen die je moet doen. Dan gaat het in eerste plaats gewoon over de vraag: wat is jouw hoekje in de gemeente? Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Zijn er bejaarden onder ons die dat nog kennen? Ja. Ah, daar zijn verschillende bejaarden van onder de 40. Goed zo. Ik zal jullie vertellen wat het is. Dan weet je een beetje het programma voor vanavond. Het is toch geen preek, het is een studie. We gaan het hebben over de 3 verschillende groeistadia in de gemeente. Dat is 1. We gaan het hebben over de 3 ambten. Dat is een zeer reformatorisch onderwerp. De 3 ambten van de gelovigen. We gaan het hebben over 3 beelden die gebruikt wordt in het Nieuwe Testament voor de gemeente van God. En die zeggen ons allemaal weer iets anders over de taken die wij in de gemeente hebben. En tenslotte gaan we het nog hebben over de 3 hulpmiddelen die de Bijbel ons geeft om onze taak te verrichten. Nou, dat zijn er dus 12. In de eerste plaats die 3 groeistadia. De passage die u daarvoor zou moeten lezen of in elk geval moet opschrijven, dat is 1 Johannes 2. De eerste brief van Johannes, het 2e hoofdstuk. Zeg maar vanaf vers 12. Als je dat gedeelte goed leest, het komt niet aan alle vertalingen tot uiting. Ik ben altijd zo benieuwd bij de NBV. Want ik weet niet wat er staat. Hè? Dus als ik dat dan opsla, dan denk ik, oh, kijk. Dan ben ik of teleurgesteld, of ik ben heel tevreden omdat ik het vind dat het zo mooi verwoord is. Maar vanaf vers 12 heeft Johannes het over drie groepen. Hij noemt ze hier kinderen, ouderen en jongeren. Kijk, dat woord ouderen, dat bevalt me helemaal niet. Daar staat vaders. Er is een groot verschil tussen een oudere en een vader. Want vaders zijn wel ouderen, kun je wel zeggen eigenlijk. Maar er zegt nog iets meer, namelijk dat ze kinderen hebben. Dus ik zeg het toch maar in de oude vertalingen. Je hebt hier baby's, je hebt hier jongelingen en je hebt hier vaders. Ik hoop dat de zusters het me niet kwalijk nemen. Jullie zijn zonen van God en jullie kunnen opklimmen tot vaders in Christus. Als wij broeders het niet erg vinden om tot de bruid van Christus te behoren, dan vind ik dat jullie wel best als zonen en vaders kunnen worden aangesproken. Niet waar? Gelijk oversteken. Dus je hebt hier drie categorieën. En wat die kinderen betreft, dat noem ik nou vanavond expres. Want als ik met mijn microfoon, en daarom doe ik dat helemaal niet morgenavond, ik dreigde alleen maar. Als ik dat zou doen, dan zou ik een kind in het geloof een microfoon kunnen voorhouden. En dat zou ontzettend onbillig kunnen zijn. Het voordeel van baby's is dat ze lekker nog helemaal niks hoeven dan alleen maar vertroeteld te worden. Alleen het ene verschil is wel dit. Als je net tot geloof gekomen bent, dan is het niet erg als je een baby bent. Dan kan niemand je kwalijk nemen. Als je net geboren bent een week geleden en je bent dus nog een babytje en je ligt in de wieg, dan kan niemand zeggen, wat? Ben jij nog steeds een baby? Je bent al een week op aarde. Dat zou nergens opslaan. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3... En hij zegt ook in Hebreeën 5, nee, dat is hij niet, ja, dat weten we niet, wie dat dan ook geschreven heeft. Maar je vindt het daar ook, dat de schrijvers hun lezers kwalijk nemen dat ze intussen allang leraars hadden kunnen zijn. En ze zijn nog steeds leerlingen, nog steeds baby's. En je hebt wel eens van die moeders die zeggen, oh, wat een schatje, ik wou dat hij altijd zo bleef. Maar dat menen ze niet. Want als dat kindje inderdaad niet zou groeien, dan rennen ze toch gauw naar de dokter toe. En dan zeggen ze, dokter, mijn kindje wil niet groeien. Dus dat is heel belangrijk. In het gewone leven gebeurt dat ook. Stopt de molenaars kindermeel en laat de boterhammen met spek in. Dan gaan ze vanzelf groeien. Zulke beelden gaan daarom nooit helemaal op. In de gemeente kun je ervoor kiezen om baby te blijven. Helaas. In deze gemeente niet, maar in heel veel gemeenten kun je ervoor kiezen. Ja, bedoel, ik hoop dat jullie hier geen kans krijgen om baby te blijven. Maar dat kan dus wel. Paulus schrijft het aan de Korintiërs. Jullie gedragen je nog als baby's. Als kleine kinderen. En Hebreeën 5 zegt hetzelfde. Jullie hadden al lang veel verder moeten zijn. Dus als je nog niet zo lang tot geloof bent gekomen, dan mag je nog heerlijk genieten van alles wat je aangereikt wordt. Want dat hoort bij baby's. Anderen zorgen voor jou. Jij hoeft nog niks. Maar als je ouder gaat worden, dan leer je ook om langzamerhand wat voor anderen te gaan betekenen. Als het moederdag is, dan zegt papa tegen dat meisje van 4 en 5, we gaan ook wat voor mama kopen. Zo'n kind kan niet vroeg genoeg leren dat mama er niet alleen voor haar of hem is, maar dat zo'n kind ook iets voor mama mag betekenen. Daar begint het al. Een stukje groei om iedereen in de gemeente duidelijk te maken dat je wat voor de ander mag betekenen. Ga maar eens na waarom heel veel mensen een bepaalde gemeente uitkiezen. Dat is vaak puur eigenbelang. In Amerika heb je mensen die stellen maar 2 eisen aan een gemeente. Er moet voldoende parkeerruimte zijn en een crash voor de kinderen. Nou, dat zijn geen hoge eisen, weet je. Om aan een gemeente te stellen, hoewel parkeerruimte kan daar wel vaak een enorm probleem zijn. Nou, andere mensen die vinden, ja, ik moet daar me op mijn plek voelen. Ik moet daar elke zondag gevoed worden. Ik moet dit en ik moet dat. Maar dat is eigenlijk allemaal babytaal. Want wat ze allemaal zeggen is, die gemeente moet er voor mij zijn. Die moet mij bedienen. Ongeveer zoals je naar een restaurant gaat. Je wil dat je lekker eten krijgt voor weinig geld. Nou, zo'n gemeente moet ook daaraan voldoen. Maar dat is babytaal. Ik hoorde van een zuster die zei, ik geloof dat ik maar naar een andere gemeente ga, want ik kan hier mijn talenten niet kwijt. Nou, kan dat ook nog, met verkeerde motieven. Maar laten we dat positief opvatten. Ze had heel wat in de mars, maar er was geen plek, geen ruimte om die te ontplooien in de gemeente. Dat moet nou juist niet zo zijn. In de gemeente ben je niet in de eerste plaats om te ontvangen, maar ben je in de eerste plaats om te geven aan de Heere God Daar hopen we het in januari over te hebben. Lofprijs, aanbidding en nog een heleboel meer. Maar ook aan elkaar. Daarom begint dat hier ook in 1 Petrus 4. Niet met al die bedieningen, maar eerst met liefde voor elkaar. In 1 Johannes heb je dus die jongelingen, die baby's bedoel ik. En die worden jongelingen. Jongelingen die hebben al verantwoordelijkheid. Die gaan in militaire dienst. Die jongelingen in 1 Johannes 2 die kennen de geestelijke strijd. En ze hebben in die strijd ook al geestelijke overwinningen behaald. Ze kennen de loopgraven, ze hebben de kruiddamp geroken. De kogels zijn langs hun oren gefloten. Alleen dat het nog geen vaders zijn, kan je ook wel zien. Want de wereld is nog een groot probleem voor hen. Ze worden nog erg door de verzoekingen van de wereld aangetrokken. Daaraan kan je zien dat het nog geen echte vaders in Christus zijn. Maar ik denk, dat staat niet in 1 Johannes 2, maar je kunt ook zeggen, jongelingen hebben al een stuk beter leren zien, ik mag er ook voor de ander zijn. Je bent niet alleen maar op jezelf gericht. Het heeft natuurlijk gewoon niks met fysieke leeftijd te maken. Hè? Ik ken heel jonge mensen die in zekere zin al vaders in Christus zijn. En ik vrees dat ik nog veel meer ouderen ken die altijd maar baby's in Christus blijven. Maar het punt dat ik nu wil maken bij deze eerste drie, bij deze drie groeistadia, dat is dat je in de eerste plaats moet leren wat geestelijke groei is. En daar ernst mee moet maken. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder afzonderlijk. Je moet gaan leren groeien en dat houdt in dat je meer gericht raakt op anderen. Want dan alleen zul je ook jezelf gaan afvragen wat kan ik voor de anderen betekenen. En het omgekeerde gevaar is, je moet in de gemeente niet te gauw gaan trekken aan mensen die gewoon eerst nog moeten groeien. Daar hebben ze het recht op, om daar de tijd voor te krijgen. Dat is een hele slechte uitspraak om te zeggen, je bent gered om te redden. Dat staat nergens in de Bijbel en het kan alleen maar de mensen zenuwachtig maken. Ze zijn net tot bekering gekomen. Het is net als een babymeisje tegen wie je zegt, zo, nou moet je maar zo gauw mogelijk zelf ook babyjongetjes en babymeisjes in de wereld zetten. In sommige culturen is dat zo. Zo gauw ze 14 zijn of zo, dan moeten ze uitgehuwelijkd worden. Nee, gelukkig zo is het in de gemeente van God niet. Je mag eerst lekker groeien. Je bent een kasplantje, je hebt zorg nodig. Je moet er niet meteen op uitgestuurd worden in de boze wereld, omdat je allemaal zus en zo moet. Dan niet dat dwangmatig. Dus daarom is het eerste punt zo belangrijk. Ieder zijn plekje, ja, maar dat is niet hetzelfde als ieder zijn taak. Als jouw plekje nog die van baby is, dan mag je daar lekker van genieten. Maar als je over 10 jaar nog baby bent, dan gaan we uit een ander vaatje tappen. Dan moeten we eens ernstig met jou praten, want zo langzamerhand had je dan een beetje verder moeten zijn. Dat kan ook liggen aan de leiding van de gemeente, dat je te weinig gestimuleerd bent, maar dat kan ook heel erg aan jezelf liggen. Nou, dat is het eerste. Er zijn 3 groeistadia. Het tweede is dit. Jullie hadden misschien verwacht, maar dat komt morgenavond, dat we het zouden gaan hebben over de charismata uit 1 Korinthe 12. Hè. De ene is een hand, de volgende is een voet. Komt allemaal morgenavond. De volgende is dit en de volgende is dat. Iedereen heeft zijn plekje in de gemeente. We gaan het hebben over de 5 bedieningen van Efeze 4, apostel, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat komt allemaal aan bod. Maar in eerste instantie wil ik het nou eens anders benaderen. Oerreformatorisch, want die hebben het graag over het drievoudig ambt van de gelovigen. Wie kent dat? Wie komt uit zo'n achtergrond waar je dat soort dingen wel eens hebt geleerd? Dat hangt samen met de 3 ambten van de Heer Jezus. De Heer Jezus is koning, priester en profeet. En nu wordt dat toegepast op de gelovigen en dat vind ik erg mooi en erg terecht. Want wij zijn ook, we hebben iets koninklijks, iets priesterlijks en iets profetisch. En dat is heel boeiend om je plekje in de gemeente eens vanuit dit gezichtspunt te bekijken. Je kunt natuurlijk zeggen, we hebben allemaal een verschillende taak. De een is een hand en de ander is een oog. En de volgende is een voet en de volgende is een oor. Dat is 1 Korinthe 12. Dan gaat het om de verschillen. Maar het is niet zo dat je de gemeente kan opdelen in 3 delen. Je hebt een derde koningen en een derde priesters en een derde profeten. Dat niet. Wat jouw bediening ook is, wat jouw plek in de gemeente ook is, je moet dat koninklijke leren ontwikkelen en dat priesterlijke en dat profetische. Om te beginnen met dat koninklijke, de 2 belangrijke teksten die je hiervoor moet weten, die vind je ook in 1 Petrus. 1 Petrus 2. Daar staat in vers 5. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Nou, misschien moeten we daar even mee beginnen, met dat priesterschap. Even dat koninklijke laten zitten. Even dat priesterlijke. Je zou simpelweg zo kunnen zeggen, een priester wordt gekenmerkt daardoor dat hij offers brengt. En die offers, dat zijn hier geestelijke offers van lof en dank en aanbidding. Nogmaals, daar hopen we het in onze meeting in januari over te hebben. Maar je kunt ook verder gaan. Het betekent ook dat alle mensen die tot de Heer mag leiden als een offer aan hem worden aangeboden. En vooral ook Romeinen 12 vers 1. Ons lichaam is een offer aan hem. Vermaan u dan met een beroep op de ontferming God dat u uw lichaam stelt tot een levende offerand. En je lichaam, dat is gewoon je hele bestaan. Daar hoort alles bij. Dat je met alles wat je hebt en alles wat je bent, een offerande bent. Dus we brengen offers. De offers van onze harten, van lof en dank en aanbidding. Maar ook de offers van ons leven. De gemeente is een plek waar allen priesters zijn. De samenkomst is dus echt eredienst. Een heleboel samenkomsten heten eredienst, maar het grootste deel daarvan is de preek. En dan zo'n liedje ervoor en een psalmje daarna. En dat zijn nog niet eens altijd lofpsalmen. Dus ik denk, waar is dan die eredienst? Nee, eredienst, dat element moet er heel sterk naar voren komen. En dan heb je alweer dat volwassenen. Je kunt naar de kerk gaan of naar de gemeente gaan om te ontvangen. En na afloop wordt het ook gevraagd, hoe was het? En dan antwoordt men, nou, de preek was goed of het was minder goed. Dan gaat het dus alleen om de vraag, wat heb je eraan overgehouden? Maar het is ongelooflijk verrijkend om je af te vragen, waarom ga ik naar de kerk, waarom ga ik naar de gemeente? Niet alleen maar om te ontvangen, maar om te brengen. Met andere woorden, het gaat niet alleen maar of wij een fijne dienst gehad hebben, maar ook over de vraag of de Heer een fijne dienst gehad heeft vanmorgen in Loppersum. Heeft hij het fijn gevonden bij ons? Was er wat voor hem bij? Hebben we wat meegenomen om hem aan te bieden? En dat niet alleen maar lofoffers op zondagochtend, maar ook van maandag tot zaterdag hebben we hem wat aan te bieden op dat vlak. Zijn onze levens een offerande voor hem? Dat is de gemeente als een priesterlijk gezelschap. Dat zijn mensen die allemaal, wat hun taak ook is, in de eerste plaats de bedoeling hebben om door hun taak God te groot te maken en te loven en te prijzen. En dat geld maakt niet uit wat je doet. Of je nou de tuin wiet hier, of de kerkgebouw schoonmaakt, of je zorgt voor de koffie, of je bent hier de prediker, of je bent hier de pastorale medewerker, maakt niet uit. Doe alles, zegt de schrift, zegt Paulus meermalen, doe alles tot lof van God. Dat is het priesterlijke aspect. Wat je ook doet, vraag je af, wat zijn mijn diepste motieven? Waarom doe ik het? Wil ik daar de Heer in dienen? Wil ik de Heer daarin eren? Paulus zegt dat in 1 Korinthe 10... Paulus zegt het ook in Kolossen 3. Het zijn twee belangrijke passages, dat je alles wat je zegt en wat je doet, moet je doen tot eer van God. We hebben het ook in 1 Petrus 4 gevonden daarin, dat Petrus hier zegt, als je het woord voert, moeten het Gods woorden zijn, als je anderen helpt, doe het uit Gods kracht, maar in elk geval doe het allemaal tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Dat is het priesterlijke aspect. Wat uw bediening ook is, daar gaan we het morgen verder over hebben. Maar het moet een priesterlijk aspect hebben. Het moet tot eer van God zijn. Het moet ook een koninklijk aspect hebben. Want in ditzelfde hoofdstuk, 1 Petrus 2, nou, daar lazen we net vers 5, maar spring eens even mee met mij naar vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Dus daar zit dat priesterlijke kant ook nog een beetje in. Maar ook dat koninklijke. Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Wat betekent dat? Dat koninklijke aspect. Wel, dat is eigenlijk ook weer een lang verhaal. Want wij leven in het koninkrijk, maar nog niet in het koninkrijk God zoals dat straks in heerlijkheid gestalte krijgt. Zichtbaar over de hele wereld als de Heer Jezus terugkomt. Nee, dat koninkrijk breekt nu baan tegen de geestelijke machten in een voortdurend conflict met de machten. waarbij wij vervolgd kunnen worden, verdrukt kunnen worden, en heel veel christenen worden dat ook, maar waar wij ons tegelijkertijd bewust zijn van het feit dat wij bij de koning horen en dat niemand ons wat kan maken. Om het nou maar eens even zo te zeggen. We horen bij de koning. En dat kun je ook zien. Want we hebben allemaal in onze bediening, wat die bediening ook is, de kinvier geheven. In de wapenrusting heb je die helm, die vind ik zo mooi. Het staat er niet bij dat hij een mooie pluim heeft. Maar zo'n beetje Romein had toch een mooie pluim op die helm. Het is de helm der behoudenis. Dat wil zeggen, in het bewustzijn van onze behoudenis, dat beschermt ons hoofd. Want heel veel mensen hebben daar onder die helm allerlei spookgedachten of ze wel behouden zijn. Nee, wij heffen de kinvier omhoog. Met die helm op onze kop en daarboven die koninklijke pluimen. Kijk, de koning is er nog niet. Hij is niet te zien. Hij is in de hemel. Hij komt straks. Het enige koninklijke dat de mensen dus te zien krijgen, dat zijn wij. Wij moeten de koning hier vertegenwoordigen. En dat doen wij door ons koninklijk te gedragen. Als goede representanten van de koning. Dat wil zeggen, we hebben een koninkrijk hoog te houden. De eer van dat koninkrijk hoog te houden. Wij leven in overeenstemming met dat geweldige koninkrijk waarin wij geplaatst zijn. Dat nog wel niet openlijk in heerlijkheid zichtbaar is, maar ze zien ons. En aan ons moeten ze zien wat een fantastisch koninkrijk dat is. Dus daar zit iets koninklijks in heel onze bediening. Mag ik nog even op het voorbeeld terugkomen? Als u degene bent die de koffie maakt, of u maakt het gebouw schoon, u doet dat met vier opgeheven kin. Want u doet het in dienst van de koning. En sterker nog, u doet het als iemand die de koning representeert. Als dat koninkrijk van God iets waard is, dan moet dat te zien zijn in de manier waarop u koffie maakt en de manier waarop u het gebouw schoonmaakt. Ik vertel graag het verhaal van die beroemde Joodse prediker, Chassid, en van een mannetje dat helemaal uit de uithoek honderden kilometers was komen aanreizen om deze beroemde rabbijn te horen. En toen vroegen ze aan hem, wat wil je dan zo graag leren van die rabbijn? En toen zei hij, ik wil graag weten hoe de rabbijn zijn veters vastmaakt. Toen zeiden ze, wat is dat dan voor geks? Ja, zei hij, ik heb gehoord, die rabbijn verkondigt niet alleen maar mooie dingen, maar die rabbijn is Torah. Hij leeft de wet. Aan alles kun je zien dat hij de Torah lief heeft. Die gaat door al zijn praktische aspecten van zijn leven heen. Zelfs in de manier waarop hij zijn veters vastmaakt, kun je zien, deze man is een en al Torah. Dat is de wet van God. Nou, zo is het met ons ook. Maar de manier waarop u uw veters vastmaakt, u begrijpt het wel, hè? Dat is een al prachtige Joodse overdrijving. De manier waarop u uw veters vastmaakt, dat gebeurt zo koninklijk. Daaraan kan je zien dat wij een belangrijke koning representeren. Nou, zo is het ook met dat priester, met dat profetische. We zullen morgen zien dat het profetische natuurlijk één bediening is uit alle vijf. Dus wij zijn niet allemaal profeten, dat is maar één van de vijf bedieningen. En toch zit er een profetisch element. Als je dat neemt in de zin van 1 Korinthe 14, vers 3. Waar we lezen, wie profeteert spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Nou weet ik niet zeker of je dat zomaar kan omdraaien, of iedereen die tot stichting, vermaning en vertroosting spreekt, dus bezig is te profeteren. Maar neem het nou even in die ruime zin. Ik heb straks gezegd, bij alles wat u doet, gedraagt u zich priesterlijk. Dat wil zeggen, het moet allemaal tot eer van God zijn. U gedraagt zich in alles wat u doet koninklijk. Het moet een getuigenis voor deze wereld zijn. En ten derde, u gedraagt zich profetisch. Het moet tot stichting, vermaning en vertroosting van de gelovigen zijn. Dus degene die koffie maakt, kan zich niet permitteren om slechte koffie te maken. Trouwens, even nog even over die koffiemakers. Ik hoorde een tijd geleden van iemand die was in een samenkomst geweest en de vroegen ze, hoe was het? Hij zegt, het was pet. De preek sloeg nergens op. De zang was zo ongelooflijk lauw en tam. Het leek of die mensen zelf niet in geloven. En de begeleiding ook, het sloeg helemaal nergens op. En toch ben ik met een zegen naar huis gegaan. Ik zei, hoe kan dat dan? Daar zit aan het eind kreeg ik koffie van iemand die met zo'n stralende glimlach mij die koffie gaf, dat die glimlach mij tot in mijn tenen verwarmde. Dus ik heb een goede ochtend gehad. Dit even ter bemoediging van degene die koffie uitdelen. We zullen u straks op de proef stellen, broeder of zuster, in de pauze. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het moet tot stichting en opbouwing en vertroosting zijn. Er is geen enkel werk daarbij dat van mindere betekenis is of zo. Het geldt voor elk onderdeel. Je bent constant, wat je ook doet, hè, wat die bedieningen allemaal zijn, daar gaan we het morgen wel over hebben. Al die verschillende soorten van bedieningen. Maar wat uw bediening, wat uw taak, wat uw functie in het geheel ook is, het moet altijd koninklijk zijn, als een getuigenis naar de wereld. Het moet altijd priesterlijk zijn, dat is tot eer van God. En het moet altijd profetisch zijn, tot stichting, vermaning en vertroosting van de medegelovigen. Zodat ze fijn vinden dat u er ook bij bent. Dat u deel uitmaakt van de gemeente. Zodat ze het gevoel hebben, zonder die persoon zou het eigenlijk toch minder zijn in deze gemeente. Zoveel uitstraling. Dat zou echt geweldig zijn. Dat is het profetische element. Sommige mensen hebben de gave van de ontmoediging. Bent u wel eens tegengekomen? Dat is een heel bijzondere genadegave. Andere mensen hebben de gave van de bemoediging. Dat vind ik ook mooi. Eigenlijk vind ik dat zelfs nog veel mooier. De gave van de bemoediging. Sommige mensen kunnen je zo ontzettend ontmoedigen, je krijgt meteen een tik op je kop. Maar de gave van de bemoediging. Ik moet eerlijk vertellen, je moet het niet verder vertellen hoor. Mijn vrouw heeft dat. Ik ben bijna nooit in onze eigen gemeente, want ik ben altijd ergens anders aan het preken. Maar die 6 keer dat ik met haar meega, weet ik dat pas een uur na het einde van de samenkomst op z'n vroegst wij naar huis gaan. Want ze moet iedereen eerst nog een bemoedigend woord meegeven. Maar dat doet ze heel natuurlijk, er is niks geen geforceerds aan. Ze komen ook naar haar toe. Komen niet naar mij toe, behalve dan met intellectuele vragen hoe ze deze of gene tekst moeten begrijpen. Zij heeft de gave van de bemoediging. En dat is geweldig. Maar eigenlijk zouden we dat dus allemaal moeten hebben in mindere of meerdere mate. We hebben ons hele doen, onze functioneren in de gemeente moet bemoedigend zijn voor de anderen. En aanmoedigend. Aanmoedigend. Als iemand net met een taak begint, wat is er nou verschrikkelijker dan dat mensen zeggen, nou, dat leek ook nergens naar. Ken je dat? Voor een paar jaar zijn ze teruggezet. En het duurt weer een hele tijd voordat ze weer de moed vinden om wat te ondernemen. Zijn er zulke mensen die zoiets anders hebben meegemaakt hier? Of durf je dat niet toe te geven? Lodewijk bleef even naar mij kijken. Ja. Oké, dat waren de 3 aspecten. De 3 ambten. We zijn koningen, we zijn priesters en we zijn profeten. Nou, de 3 beelden. Er zijn een heleboel beelden voor de gemeente, hoor. De gemeente is ook een stad. De gemeente is een tempel. De gemeente is een bruid. De gemeente is een kandelaar. Je kunt het helemaal opnoemen. Maar ik wil het even heel speciaal over 3 hebben... waarvan ik denk dat ze bijzonder licht werpen op de vraag, wat is nou ieders plekje in het grote geheel? Dat zijn deze 3 beelden. De gemeente als familie of als gezin. Ten tweede de gemeente als lichaam van Christus. En ten derde de gemeente als huis van God. Die beelden zijn niet om het ingewikkeld te maken, maar om ons te helpen. Die beelden zeggen als het ware, vergelijk de gemeente nou eens met een gezin. En kijk dan eens hoe mensen functioneren in een gezin. En vergelijk dat nou eens met de gemeente. Wat zijn een paar kenmerken van een gezin? Nou, dat er een papi en een mami is. We hebben straks al gezien, er zijn vaders en moeders in Christus. Dat zijn niet alleen maar de ouderen, zoals de NBV zegt. Dat zijn mensen die zelf jongeren, als het ware, geestelijk grootbrengen. Die zelf een bemoediging zijn voor jongeren. Die zelf mensen, jongere mensen coachen of begeleiden of bemoedigen of hoe dat ook mogen heten. Paulus zegt in 1 Thessalonicense 2, met een paar verzen verschil, dat hij voor de Thessalonicense een voedende moeder was en ook dat hij een vader was. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar, maar u weet allemaal best dat we sommigen eerder zien als een geestelijke vader of moeder dan als een broer of zus. Dat is gewoon door het leeftijdsverschil, maar ook door de betekenis die ze voor ons hebben. Ik heb zulke mensen gehad in mijn jeugd die ik als geestelijke vaders zou willen bezien. En misschien sommige dames onder u die zulke geestelijke moeders hebben gehad. Dat is een geweldig zegen. Zelfs de grote apostel Paulus, die groet een van de broeders in Rome, in Romeinen 16. En hij zegt, groet ook die en die zuster. Dat is zijn moeder, maar het is ook mijn moeder. Nou, dat is niet letterlijk zijn moeder. Het was een geestelijke moeder voor hem. Als hij in Rome kwam, deze zuster die een stuk ouder was dan hij, neem ik aan, die vertroetelde hem. Die gaf hem het gevoel, ik ben een moeder voor jou. En dat zijn ze niet, maar dat was ze. Wat als je moet zeggen, als het daardoor alleen maar duidelijk... als jij het zegt, dan zal het wel zo weer. Nee, dat moet je voelen. Dat moet je ervaren. Ze zorgde moederlijk voor hem. Ook iemand als de apostel Paulus had dat blijkbaar nodig. Dus in een gemeente heb je geestelijke vaders en moeders. Als je 30 bent, dan valt dat nog niet mee om een geestelijke vader te zijn. Hoewel, ik herinner mij toen ik 18 was, dat je echt opkeek tegen mensen van 30. Die waren maar liefst 12 jaar ouder. En als je 14 bent, dan helemaal. Dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Dus ook dertigers kunnen in dat opzicht geestelijke vaders en moeders zijn voor onze pubers. Maar dat is dus heel belangrijk, want zo'n dertiger kan zelf ook een geestelijke vader of moeder in de gemeente hebben. En dat kan zelfs een 40er of een 50er nog. En soms is het verschil niet eens zo groot, misschien maar een jaar of 12. En dan kun je toch als een geestelijke vader of moeder optreden. Van de week zei iemand tegen mij, hij is eigenlijk een paar jaar jonger dan ik, maar ik beschouw hem als een geestelijke vader. Dat hoort echt bij een gezin. Wat ook bij een gezin hoort, dat is de relatie van de broertjes en de zusjes onderling. Van de week zag ik de titel van een boek, ik heb dat hele boek niet gelezen, maar die titel die gaf me als het ware al een idee van alles wat er in het boek stond. En die luidde ongeveer, in ieder geval ging het boek daarover, die ging over onderling pastoraat. Dat is een pastoraat waarbij je niet ergens daarbovenaan de oudsten hebt en daaronder het pastorale team. Dat is natuurlijk goed en dat is mooi als je die hebt. Maar onderling pastoraat, dat is eigenlijk wat beschreven wordt in Hebreeën 10. Dat is, we moeten allemaal acht geven op elkaar. Niet in de zin van spioneren, maar zorg dragen voor elkaar. Wie van jullie komt er uit een gezin van meer dan 7 kinderen? Goeie, dat zijn er veel. Even voor de luisteraars thuis, 1/3 steek. Wat is dat die grote gezinnen, zeg? Wie meer dan 10? Nou, dat zijn er dan nog maar eentje. Ja, maar je weet allemaal, in zo'n groot gezin... Ik heb een schoonzoon, die is de 7e uit 12. Toen ik hem voor het eerst ontmoette, vroeg ik, welk nummer ben jij? Toen moest hij eerst even in gedachten nagaan. Oh, ik ben nummer 7. Nou, in zo'n gezin weet je, vader en moeder hebben maar betrekkelijk weinig tijd voor al die kinderen. Die kinderen voeden elkaar op. Van de week zei iemand anders tegen mij, wie was dat nou weer? Soms weet je niet meer, maar die zin weet ik nog. Hij zei, als ik iets wil weten of als ik hulp nodig had, dan ging naar mijn oudste zus. Dat is ook heel belangrijk. Je hoeft nu niet eens geestelijke vaders en moeders te zijn. Maar dat zorg dragen voor elkaar als broertjes en zusjes. Zorg dragen de goede zin, niet spioneren. Dat zorg hebben achter voor elkaar. Als u wegblijft uit de gemeente, dat is een goede toets altijd. Kun je elke gemeente vragen. U bent niet lekker, u blijft thuis. Hoe lang duurt het voordat ze het merken dat u niet komt? Hoe zegt u? Weken? Komt ze uit deze gemeente? Ja, als je een hele grote gemeente hebt, valt het niet mee. Als je een goede, functionerende huisgroepen hebt, die zorgen voor elkaar, dat is eigenlijk de beste manier. Hè. Je kunt niet met honderden mensen samen voor iedereen zorg dragen. Maar in zo'n huiskring wel. Zo'n huiskring, daar mag je van verwachten als er iets met je is. Al was het alleen maar dat je gewoon wegblijft, dan komen ze bij, joh, wat is er aan de hand? En dan heel mooi, hè, toen de discipelen Thomas misten, die dacht van de opstanding van de Heer Jezus, gingen ze niet naar hem toe en zeiden, Thomas, waarom was je nog niet, man? En je hebt heel veel gemist. Ze gingen naar hem toe en ze zeiden alleen maar, we hebben de Heer gezien. Komt er zo op aan, op wat voor manier het zegt. Hè? En hij was er de volgende keer bij. Dat is zorg hebben voor elkaar op een goede manier. Niet betuttelend, niet spionerend. Maar echt uit zorg die voortkomt uit de liefde. Weet u nog 1 Petrus 2, 4? Daar begon het mee, dat gedeelte. Het begint met de liefde. Nou, dat is dus wat je allemaal kunt voorstellen bij het beeld van een familie, van een gezin. Er zijn nog wel meer dingen te noemen. Maar dit zijn een paar van die dingen. Het is een verzameling van broertjes en zusjes. En die houden van elkaar en daarom letten ze op elkaar. En zorgen ze dat niemand achterblijft en dat iedereen meekomt. Kijk, een beeld van een kudde schapen, dat kan dat niet. Dan denk ik alleen maar aan die herder die zorgt voor iedereen. Het idee van schapen die voor elkaar zorgen en op elkaar acht geven, dat is een beetje mal. Maar in een gezin kan je dat wel zeggen. Dus daarom heb ik ook dat beeld van de herder hier niet bij zitten. In het gezin, in het beeld van een lichaam, daar komen we dan morgen nog wel op terug bij 1 Korinther 12, maar ik kan het nu wel vast noemen, daar heb je weer heel andere aspecten. Het bijzondere van een lichaam is, in de manier waarop Paulus dat gebruikt, dat beeld, dat zo'n lichaam een absolute eenheid is, terwijl elk lid van het lichaam zijn andere functie heeft. Dus enorme verscheidenheid en toch functioneert het als één geheel. Als ik direct naar mijn plaats beweeg, dan moet u maar eens opletten hoe mooi alles harmonieus beweegt. Die armen, die benen, dat hoofd, alles vormt een eenheid. Als je evenwichtsorgaan niet werkt, dat is maar een klein orgaantje, maar dan weet je dat meteen hoor. Dus alles moet functioneren. Alles heb je erbij nodig om het helemaal goed te laten verlopen. Je hoeft maar één klein stofje in je hersenen niet te hebben en je kunt de meest nare toestanden krijgen. De ziekte van Parkinson, heb ik me laten vertellen, is het betekent één klein stofje dat ontbreekt. Alles is nodig. En het kan enorm bemoedigend zijn voor mensen om te weten van, in de gemeente, ik ben nodig. Als je het idee hebt in zo'n grote gemeente, och, als ik er niet ben, niemand merkt het verschil. Wat zou mijn bijdrage nou kunnen betekenen? Maar stel u voor dat mijn alvleesklier of mijn mild of mijn bijnieren, dat is mijn heel klein orgaantje, maar wat produceren die niet ontzettend belangrijke hormonen? Wat denkt u van mijn hypofyse? De pijnappelklier in mijn hersenen, met al die belangrijke hormonen ook weer. Dat zijn allemaal heel kleine orgaantjes, maar als er iets mis mee is, dan loopt niks meer, want dat zijn hele belangrijke centrales. Zo'n stuurhut op zo'n olietanker, die is vergeleken bij de rest, maar piepklein. Maar daar komt wel het denkwerk vandaan, om die hele boot te besturen. En dan heb je het alleen nog maar over besturende delen, maar alles is belangrijk. En daarom zegt Paulus ook, hoe kan een arm nou zeggen, ach, ik ben maar een arm. Nou, je zal je armen missen. Ik ben maar een oog. Nou, je zal geen ogen hebben. Ik ben maar een voet. Nog niet eens zo mooi. Hij stoppen hem altijd weg in schoenen, zodat hij niet ziet wat voor lelijke voeten ik heb. Maar je zal geen voeten hebben. Kun je helemaal niet lopen. Elk onderdeel heeft een functie. Vroeger dacht men wel eens een keer, toen die evolutieleer opkwam, dat we 140 organen hadden in het lichaam die geen functie meer hadden. Die was in de evolutie verloren gegaan. Zo'n lijst is er geweest in de 19e eeuw. 140 organen die geen functie meer hadden. Dat betekent alleen maar dat ze niet wisten wat de functie was. Want geleidelijk aan werd die lijst steeds korter en korter en korter. Want ze ontdekten voor al die organen de functies. Nou, ik weet het niet. In mijn studententijd waren er logisch nog een paar over. Een stuk of vijf over. Nou, dat is ook alweer zo vreselijk lang geleden. Ik neem aan dat ze daar nu ook allemaal de functies van kennen. Het is gewoon flauwekul. Denk niet, ach, als ik er niet was, zouden ze het niet eens merken. Ik ben niet zo belangrijk. Het mooie van een lichaam is dat beeld van het lichaam. Dat elk zijn betekenis heeft. Al is het niet zo opvallend, zit het ergens diep verborgen binnenin. Maar juist dat zijn juist hele betekenisvolle organen. Nou, met het beeld van een huis is dat ook weer zo. Mijn huis heb je weer een beetje anders. Dan moet ik even vertellen wat ik met een huis bedoel. Ik bedoel met een huis niet een gezin, want dan is het gewoon hetzelfde beeld als wat we net hadden. Het huis van Abraham, dat was niet zijn stenen huis, want dat had hij niet. Hij had een tent. Zijn huis, dat waren zijn kinderen en nakomelingen. Maar je kunt bij een huis ook denken aan een huis van stenen. Dat is ook mooi, dat vind ik ook een mooi beeld. In zo'n gebouw als hier heb je allerlei soorten materiaal. Hout, kunststoffen, metaal, van alles en nog wat. En daar zijn allerlei verschillende onderdelen van gemaakt. En die vormen samen dat ene huis. We lazen dat straks in 1 Petrus 2. Laat je als levende stenen gebruiken. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, ik ben in muren van het huis maar één steentje. Wat is nou dat ene steentje? Ja, maar als u eruit valt, zit er een gat. Dan moet je hard stoken van binnen, omdat door dat ene gat kan een hoop tocht binnenkomen. En als er te veel van die stenen uitvallen, dan stort die hele muur tenslotte in elkaar. Elk onderdeel is belangrijk. Elke pilaar. Nou zou je denken, een pilaar, dat is wel heel bijzonder. Nou, dat is het ook. Tot Philadelphia wordt gezegd. De gelovigen in Philadelphia in Openbaring 3, jullie zullen een pilaar zijn in het huis Gods. Ja, dat zijn wel heel bijzondere gelovigen die een zuil zijn, een pilaar. Petrus, Johannes en Jacobus worden in Galaten 2 de drie pilaren genoemd in de gemeente in Jeruzalem. Dus dat is wel heel bijzonder om een pilaar te zijn. Dat kan natuurlijk niet iedereen zijn. Heb je alleen een huis met alleen maar pilaren, heb je trouwens ook niks aan. Misschien bent u maar een steentje in het dak. Maar als u er niet was, zou altijd de regen daardoor naar binnen komen. Denk niet, ik ben maar een steentje, een tegeltje in het dak. Samen zijn we een compleet huis. En er ontbreekt niemand aan. Dan denkt u misschien, ja, heel zakelijk. Ja, maar goed, als... er zijn zoveel mensen in die gemeente en dan komen er weer eens wat nieuwe bij en dan gaan we wat weg. En dat mis je toch niet direct dan. Dat kun je zo voeden, zo'n gedachte, dat je een heel minderwaardigheidscomplex krijgt. Wat voeg ik nou toe aan het geheel? Ik ben toch helemaal niet zo belangrijk. Als ik er niet zo was, als ik wegging, dan zou die gemeente even vrolijk doorgaan. Dat is een funeste gedachte. De neersplaats is trouwens niet essentieel alleen maar dat u in deze gemeente bent. U bent niet alleen maar in deze gemeente gegeven, even vanuitgaan dat u allemaal bij deze gemeente hoort. U bent gegeven aan het hele lichaam van Christus, het hele huis van God, de hele kerk van God. En als u er niet zou zijn, dan zou er iets ontbreken, anders zou God u niet gemaakt hebben. En u bent er voor deze gemeente als u hier bent en anders voor een andere gemeente waar u bent, maar in het geheel van de kerk van God bent u een onmisbaar onderdeeltje. Dat moet heel diep bij ons indringen. Dat we allemaal onmisbaar zijn. Want, zeg ik nog eens, als u dat niet was, zou God u... Als u misbaar was, dan zou God u tevergeefs gemaakt hebben. Ik ben maar een klein radertje, maar één radertje hoeft maar te ontbreken en de hele klok loopt niet meer. Dus denk niet te gering over uzelf. U bent gepland. Niet alleen maar individueel, dat zeggen we vaak, hè? Nee, maar u hebt allerlei mogelijkheden, taken en talenten en de Heer vindt u heel bijzonder, die heeft u heel veel gegeven. Ja, maar zie dat dan ook collectief. Ik ben een steentje in dat grote geheel en het is maar een klein steentje. Als ik ontbreek en dan ontbreken nog wat van die steentjes, dan is het gebouw niet goed meer. We hebben al die steentjes nodig alleen maar om het warm te krijgen binnen. Elk steentje dat ontbreekt, dan gaat alle warmte door naar buiten. Nou, het is maar een simpel beeld. Maar het helpt ons om te zien, als je al deze beelden naast elkaar zet, dat we allemaal van betekenis zijn. We zijn een stukje bouwmateriaal van de gemeente. Je hebt goud, zilver en edelsteen. U bent geen hout, hooi en stoppel, hoeven niet bang voor te wezen. Maar dat zijn ongelovige mensen. Want als daar het vuur in gaat, dan verbrandt dat, blijft niks van over. Goed, je hebt goud, maar waarom is zilver minder dan goud? En edelstenen, dat is toch ook prachtig. Van de gelovigen wordt gezegd in 1 Korinthe 3, je kunt bouwen met goud, zilver of edelstenen. Dus u mag kiezen, wat wilt u liever zijn? Goud, zilver, edelstenen. Maar het is alle drie prachtig. Het belangrijke is niet hoe u over uzelf denkt, maar de Heer over uzelf denkt. Hoe u over uzelf denkt is zoverre belangrijk dat als u te laag van uzelf denkt, u niet echt ertoe komt om u te ontplooien en uw plek in het geheel in te nemen. En dat is doodzonde. Vandaar dat tot het toezicht op elkaar, het achtgeven op elkaar, ook dit hoort. Dat we aan de ander duidelijk maken, zeker de ouderen naar de jongeren, waar liggen jouw mogelijkheden, gaven en talenten? Wat is jouw bijzondere bijdrage? Als jij het niet weet, zullen wij het jou wel vertellen. Wij vinden jou belangrijk om die en die reden. Jij voegt iets toe aan onze gemeenschap, dat op precies diezelfde wijze niemand anders van ons kan. Dat is een geweldige manier om elkaar te bemoedigen. Het aantal mensen met een laag zelfbeeld is vaak schrikbarend hoog. Je merkt dat pas als je met mensen gaat praten, hoeveel een lage dunk van zichzelf hebben. Maar het is schrikbarend hoog. Dus je moet een heleboel mensen over die streep heen trekken. Ze hebben vaak thuis al gehoord, ja, jij kunt niks en je deugt nergens voor. Al die negatieve uitspraken, als je dat nou vaak genoeg zegt, gaan mensen het geloven. Je kunt oude mensen tegenkomen die nog steeds gebukt gaan onder de negatieve uitspraken die hun ouders over hen deden toen ze klein waren. Maar waar niemand ze ooit in vrijheid heeft gezet. Niemand heeft ze ooit van die negatieve vervloekingen verlost. Hun hele leven gaan ze daaraan onderdoor. Wat betekent ik nou? Ik kan niks. Dat is niet waar, maar ze weten het niet. Moet je ze behelpen. En als je het ze uitlegt, zeg je, nou, maar wat stelt dat nou voor? Dus we hebben daarin ook een taak naar elkaar, om elkaar erop attent te maken waarom jij belangrijk bent. Waarom jij iets toevoegt. Ik vind het ook een mooie taak, maar daar gaan we het dan morgenavond verder over hebben. Ik vind het ook een mooie taak voor de oudsten in een gemeente. Ik herinner me toen ik zelf nog oudsten in een gemeente was, dat we dat een keer gedaan hebben. We hebben de hele adressenlijst zijn we langsgelopen. En we zeiden, wat doet die? Wat doet die? Wat doet die? Wat mag die betekenen? Nou, ik mag met enige voldoening vaststellen dat we toch de helft van de mensen konden zoiets achterschrijven van we wisten, dat doet die, dat betekent. En het gaat niet alleen maar om doen, hè. Maar dat mag die persoon betekenen in onze gemeente. Nou, dat betekende dan ook meteen, misschien maar wel 2/3. Dat betekent ook dat we verantwoordelijkheid hadden voor die 30-40% waar we het nog niet precies van wisten. Mensen die we zouden moeten helpen om ook iets te doen, iets te zijn in de gemeente dat toegevoegde waarde heeft. Maar het is al een goed begin. Wat kun je van ieders vertellen? Wat is ieders plekje? Want in de gemeente van God zijn niet toekijkers. Je kunt dat een tijdje volhouden. Als je nieuw bent, dan kun je zeggen, nou, ik wil het eens even aanzien. Je wil niet meteen een patsboom voorgezet worden. Je wil het eens aanzien, je loopt een tijdje als gast mee en op een gegeven moment zeg je, nou, ik wil me hier wel aansluiten. En dan word je nog niet meteen overvallen. Maar geleidelijk aan, vroeg of laat, liever vroeg dan laat, moet toch die vraag komen, broeder, zuster, wat zou je nou graag willen? Wat kun je goed? Wat vind je fijn om te doen? Hoe kunnen we jouw talenten inschakelen? Hoe heb je talenten? Ah, dan weet je, dan heb je wat te doen. Heb je een taak? Maar hoe kunnen we jou inzetten? Zodat we van jou gaan profiteren voor het geheel. Zoals wij ook graag er voor jou willen zijn. En dat kan mensen onder een druk brengen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat heb je niet goed gedaan. Als ze onder een druk komen te staan daardoor. Ze zich bedreigd voelen. Nee. Even rustig aan. Maar aan de andere, het kan ook voor mensen een geweldige bemoediging betekenen. Hé, die anderen zien iets in mij. Wat gaaf. Ik zag nog niks in mijzelf tot nu toe. Maar die anderen blijkbaar wel. En als die anderen dat niet alleen maar uit aardigheid zeggen, maar ook concrete dingen kunnen noemen. Nou, dat kan ongelooflijk betekenisvol voor mensen zijn. Nou, dat waren mijn 12 punten. Heb ik ze allemaal gehad? Ik heb het 9. Nou, nog 5 minuten dan voor de laatste 3, de hulpmiddelen. Ik beloof jullie dan dat ik daar morgenavond nog op terugkom. Heb ik nu beloofd, ook even mentaal noteren. De 3 hulpmiddelen. Ah, dat weet ik ook wel. Dat komt niet zo precies. De 3 hulpmiddelen. Dat is eerst maar het woord. Dat is in tweede plaats de Heilige Geest. En in de derde plaats het gebed. Simpel, hè? Maar denk er even goed om, hè? Wat dat betekent. Als je de anderen wilt dienen. Nou, lieve broeder of zuster, met alle respect. Maar jouw intuïtieve invallen. Ja, daar hechten we toch maar betrekkelijke waarde aan. Wat jouw taak ook is. Nou, voor koffiezet heb je dan niet direct bijbelteksten nodig. Maar voor een geestelijke bediening moet je ook de Bijbel achter je hebben staan. Het staat er van de oudsten dat ze in staat moeten zijn om met het woord te weerleggen. Ik zou wel eens willen weten hoeveel oudsten en ouderlingen in Nederland in staat zijn om de tegensprekers met het woord te weerleggen. Als we dat consequent als stelregel gingen toepassen, dan vrees ik dat er heel wat zouden verdwijnen. Niet hierdoor, maar in al die andere gemeenten. Hè? Maar begrijp je dat? Dat betekent, je moet het woord kennen. Natuurlijk, je hoeft het niet allemaal even goed te kennen. Maar als iemand pastorale hulp nodig heeft, als je iets voor een ander betekent. We hebben geen behoefte aan jouw zoete invallen. We hebben mensen nodig die de ander met het woord kunnen dienen. Je hoeft helemaal geen schriftgeleerde te zijn. Je hoeft niet de Bijbel uit je hoofd te kennen. Maar het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Grote probleem in mijn jeugd was dat er veel bijbelkennis was, maar weinig kracht van de geest. Het probleem van deze tijd is veel kracht van de geest, of wat daarvoor doorgaat, en weinig bijbelkennis. En als er weinig bijbelkennis is, heb je weinig beschutting, en ga je heel makkelijk de geest met een grote en de geest met een kleine letter met elkaar verwarren. Dus dat is ontzettend belangrijk. Voor elke geestelijke bediening heb je een zekere kennis van het woord van God nodig. In de tweede plaats de kracht van de Heilige Geest. Ik heb een boek zo meegebracht, ik hoop niet dat je het erg vindt. Dat boek heet Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Dat klinkt een beetje doemerig, hè? Zo, hoe word ik miljonair in 3 maanden? Maar toch, als je het uit hebt en je hebt gedaan wat erin staat, dan ben je het volgens mij. Klinkt simpel, hè? Ik kreeg een mailtje van een mevrouw van de week die zei, ik heb het boekje gelezen, ik heb het zelfs 2 keer gelezen en ik heb daaruit opgemaakt dat ik niet vervuld ben met de Heilige Geest. Toen dat ik vertraagd ben, dat was niet de bedoeling van het boekje. Dus ik heb het daar teruggeschreven. Ik zei, dat was niet de bedoeling dat u zou vaststellen dat u het niet bent. Het boekje was om u te helpen het wel te zijn. Nou, ik ben benieuwd wat ze daar nou weer op te vertellen heeft. Maar het is ontzettend belangrijk. Hoe laag u ook over uw bediening denkt. Ik heb het niet over natuurlijke bedieningen nu. Zoals al die dingen die ik straks opnoemde. Schoonmaken en koffie en oude vandaag rijden naar de gemeente. En allemaal belangrijk hoor, denk dan. Dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet mee. Maar elke geestelijke bediening kan alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Trouwens, elke zondag de bejaarden ophalen en daar een heel stuk voor omrijden, heb je ook de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Oh. En elke keer weer opdraven met die paar anderen die bereid zijn om dat te doen, terwijl de meesten thuis achter de buis gekluisterd zitten, om dat gebouw schoon te houden, heb je ook de kracht van de Heilige Geest voor nodig, anders red je dat niet. Dus zo'n groot onderscheid wil ik er niet maken. Maar voor elke geestelijke bediening, koninklijk, priesterlijk, profetisch, noem het maar op. Het kan niet zonder de kracht van de geest. En elke bediening tenslotte wordt geschraagd door het gebed. Want het gebed is alleen al het gebed om de geest. Lucas 11, vers 13. Als wij hem daarom bidden, dan wil de Vader ons graag de geest geven. Gebed is het gebed om verlichting aan het woord. Dus die andere twee kennen al niet eens zonder het gebed. Het gebed is een oefening in overgave aan de Heer. Als voorbereiding op welke bediening dan ook. Het gebed is een intimiteit met de Heer. Vanuit de intimiteit met de Heer kan elke bediening alleen maar worden opgezet. Nou heb ik ze wel alle 12 gehad.